Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Oberink uit Urk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. Het eerste vers, Psalm 146. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Zo roept u, Heer, zo brengt u ons samen hier in uw huis. Zo zijn we stil voor u. Kom in ons hart, leid ons op uw weg. Leer ons samen beleid u bent. En laat ons luisteren naar uw eigen stem die antwoord geeft. Wij belijden onze hulp. Ja, al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en dat altijd blijft, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade is er voor u, voor jullie. Genade is er en barmhartigheid en vrede van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. De apostel roept, wees navolgers van God. Dan weet je, dan zing je, zalig hij die in dit leven, die God als helper heeft. Psalm 146, het derde vers. Het is die Heere die tegen je zei, er is genade en vrede en mijn hart brandt van liefde. Het is die ene, die eeuwige God die we Vader mogen noemen, die in Vader, Zoon Christus Jezus de weg geopend heeft om kinderen van God te zijn, die door de Heilige Geest dat eens volbrachte werk ook in onze harten, in onze zielen, in ons leven gestalte wil geven. Wij belijden wie Hij is met die aloude woorden van het apostolicum. Het antwoordlied is dan lied 118, het eerste en het derde. Leer mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand te gaan. Daarna willen we samen de handen vouwen en in gebed tot hem gaan. En het antwoordlied op het gebed is van datzelfde lied 118, het tweede vers. Lied 118 als antwoordlied. Eerst 1 en 3, daarna vers 2. En wij belijden met die aloude woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus, de Christus, Gods eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, die ook komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de geheiligden, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij vouwen de handen samen. Heilige, eeuwige God, dat u ons hier samenbrengt, dat u ons dit plekje geeft, waar uw woord klinkt, en wij mogen zingen en weten dat onder de schaduw van uw vleugels onze ziel zich van haar zorgen vrij mag zingen. Heere, dat beseffen is één. Maar wilt u dat zelf door de kracht van uw Heilige Geest in ons werken? Voor de eerst of opnieuw? En dan hoort u ons bidden. Vul ons met uw Geest. Heiland, Verlosser, want dat is uw naam. Maak uw wonderen werken krachtig in ons midden, hier en thuis, en wanneer of waar mensen ook luisteren, waar en wanneer mensen ook samen zijn, om in ootmoed de handen te vouwen en uw aanwezigheid te aanbidden. Want heren, dat u hier bent, dat maakt ons klein. Klein in het besef dat we maar al te vaak van u wegdrijven. Ons mee laten sleuren door de stroom van de zorgen, in de modder van het kwaad. Dat we ons af laten leiden door wat er gebeurt, waar mensen elkaar, luisterend naar de woorden van een moderne dictator, dat mensen elkaar in de naam van die valse profeet vermoorden, de macht proberen te grijpen, aanslagen plegen. En dieper nog, pijnlijker nog, dat mensen soms uw naam misbruiken om elkaar de maat te nemen, om elkaar te verwerpen. O Heere God, maak ons klein. Leer ons luisteren. Maak ons tot een levend getuige van uw wondere werk, zodat we vanavond ook echt voor het eerst of opnieuw afzien van alles wat van ons is. En alleen zoeken naar uw weg, naar de kracht van uw Geest, sprekend van u, meer en meer, groeiend naar uw beeld. O Heer, vul ons dan met dat levend brood dat u verworven hebt. Geef ons deze avond, maar ook al de dagen die u ons nog geeft, te gaan aan uw hand, zodat we het samen delen, ouders en kinderen, jongeren en ouderen, elkaar oproepen, elkaar afvragen. Heeft hij gezegd, die heilige, die eeuwige, die enige, we mogen u vader noemen. We mogen weten dat u naast ons kwam staan, mens onder de mensen. En dat u nu, door de kracht van uw Geest, ons wil leren bidden. Ons leert zingen. Ons leert luisteren. Maak dat zelf waar. Uit genade. Amen.
Thank you.
Wij gaan de Bijbel openen. En we doen dat in twee lezingen. Allereerst uit Marcus 4. Daarvan lezen we de versen 21 tot en met 25. En daarna lezen we uit Efeze 4, vers 30 tot en met het eerste van hoofdstuk 5. Marcus 4 vanaf vers 21 en Efeze 4 vanaf vers 30. Rondom de schriftlezing zingen we uit lied 231. De eerste twee versen na de eerste lezing en de versen 3 en 4 na de tweede lezing. Marcus 4 vanaf vers 21, lied 231, 1 en 2. Efeze 4 vanaf vers 30 en lied 231 vers 3 en 4. In Marcus 4 spreekt de Heiland. Hij zei ook tegen hen: de lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hen: let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan u die hoort, zal er meer bijgegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Tot zover de eerste lezing. Geliefden, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag der verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Tot zover de lezingen voor deze avond. Zalig een ieder die het woord van God hoort, het ter harte neemt en eruit leeft. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hebben jullie ook zo moeite gehad de afgelopen week om het ritme te vinden? Het ritme van je leven. Je weet het. En je hebt het al in verschillende toonsoorten ook vanavond weer gezongen. En ik keek net in de weekbrief en ik zag ja, vanmorgen ook al in de liederen heb je gezongen van de enige die het ritme van jou, van uw, van ons leven stemt op de maatslag van Gods bedoeling. Nee, dan was het de afgelopen week vol met dissonanten. En dat zal niet alleen op Urk zo geweest zijn. Met dingen die je hoort, dingen die je meemaakt in je eigen kring, dingen van ziekte en gezondheid, het zoeken van mensen die als vrijwilliger willen meewerken aan de activiteiten in de zomermaanden. Moeilijk is het om ritme te vinden waar zoveel gebeurt. En dan heb je het nog niet eens over het nieuws in de politiek, de spanning in de economie, de schrik die je om het hart slaat als je denkt aan geliefden, aan vrienden, aan bekenden die op vakantie zijn aan de Riviera of in Turkije. Je hart, dat huilt als je hoort van wat volgelingen van een valse profeet en anderen durven aan te doen. De schaamte dat je als westerse, zogenaamd christelijke samenleving geen echt antwoord op die dreiging kunt vinden. De moeite om jezelf te herpakken. Als mensen je aankijken en zeggen, nou, waar was God toen die vent in die vrachtwagen klom? Nou, waar was God toen ze die soldaten lynchten op de brug over de Bosporus. Waar was God toen dat kleine kind? Hoe is dan het ritme van ons leven? Dan huilt je hart. Dan roep je, o laat me toch zijn een God getuige. Sprekend van die ene, van Jezus. Die ene naam die gegeven is, meer en meer. Maar heb je het nieuws gevolgd? In al het vreselijke wat over deze wereld gebeurt. En denk aan 2 jaar geleden, de MH17. Denk aan, ik weet niet of je die foto zag, die meiden in Nigeria, gestolen een paar jaar geleden door een terreurbeweging. En wat is het antwoord van onze politieke leiders? Wat is het antwoord van de religieuze leiders? Je schaamt je soms, want die ene naam die gegeven is tot heil, tot heling, tot troost, tot omkeer, tot richting, wordt verzwegen of misbruikt als kreet van afschuw. Oh my God, draait je hart je er niet van om? Roep je dan niet met alle kracht die in je is? Vul mij met uw geest, want als het ooit nodig is geweest, dan is het nu nodig dat het levend water door de gemeente vloeit als een klare stroom. Want op de klok van Gods geduld tikken de seconden af. Ik moest er even aan denken toen ik hier daar straks net voor 6 aankwam en de klok hoorde luiden en daarna weer. En daarna weer. Hoor je het? Besef je het voorrecht dat wij samen mogen belijden dat niet wij het eerste, het middelste of het laatste woord spreken, maar dat het Gods geest is die vanavond ons toeroept. Laat het ritme van jouw leven zijn dat van een God getuige. Of zoals de apostel het zegt, wees navolgers van God. Ja, dat is één. En daar zal niemand van zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Maar vervolgens zie je door de kerken en door de gemeenten zoveel tegenspraak, zoveel verwarring, zoveel eigen ideeën en idealen over wat die wil van God nu eigenlijk is. Hoe dat ritme van het leven zou moeten zijn. En voor je het weet, verspil je je eigen tijd, de tijd van je naaste, Gods tijd, met oordelen. Nu is het natuurlijk een discussie en een gesprek dat in alle lagen van de maatschappij al zolang de wereld draait gevoerd wordt. Oordelen, niet oordelen, groeien laten, corrigeren. En maar al te vaak is dat proces geëindigd in een totale onverschilligheid of het opnemen van de wapens om elkaar een kopje kleiner te maken. Moet je dan alles tolereren? moet je dan doen wat die Duitse vorst zei? God zal het wel uitzoeken, want hij vergeeft, dat is zijn beroep. Nee, absoluut niet. Want we lazen het uit de van de heiland zelf. Het woord is als een licht, een lamp die je de richting wijst. Een lamp die zorgt dat je kunt zien waar het om gaat. En die zet je niet onder een stolp. Zeker niet het kaars- of olielicht van die tijd. We deden het wel eens in de tijd dat ik nog in het onderwijs zat met de kinderen. Met het olielampje. Stolp erop. Nog even. Nog even, en het is uit. En die stolp was nog doorzichtig. Je zag wat er gebeurde. Maar die korenmaat is van tin of van koper. Die smoort ook werkelijk alles. Die belemmert het uitzicht. Of nog dwazer. Een lampje, een olielamp, een kaarslamp onder je bed zetten. Probeer het niet thuis hoor, want de boel fakkelt af. En of de brandweer op tijd komt, is nog maar de vraag. Pas op, zegt de heiland, dat je het licht van mijn woord gebruikt zoals het bedoeld is. Om je bij te lichten dat je niet struikelt op je pad. Om een licht te zijn dat leiding geeft, richting wijst. Want als je het niet op de standaard zet, dan dooft het uit. En laten we eerlijk zijn. Hoe ver zijn we in Nederland? Hoe ver zijn we in West-Europa? Hoe gaat het met het licht van Gods woord in ons alledaagse leven? Stolpen te over, korenmaten te kust en te keur. Die vragen waar ik het net over had. De twijfels die je kunnen bekruipen. En soms, dan zie je het hoe ze het onder het bed schuiven. En hoe de brand erin gaat. De brand van haat en tweedracht en nijd. Nee, dat werkt niet. Dat is Gods bedoeling dus absoluut niet. Hoe die bedoeling wel is, de heiland zegt het. Je hoorde het hem zeggen. Niets blijft verborgen wat niet geopenbaard zal worden. Want het gebeurde niet om verborgen te blijven, maar in het openbaar te komen. Eigenlijk zou je nu het hele Bijbelgedeelte vooraf en daarna moeten lezen. Want deze spreuk van de heiland staat niet op zichzelf. Het staat te midden van gelijkenissen. En elke gelijkenis wijst op Gods doel met mensenlevens. De volkomen verlossing. Het kind worden van de Vader. Het deel hebben aan het koninkrijk. En elke stap op die weg moet staan in dat licht wat voor de wereld verborgen is gebleven. Wat door Satan uitgeblazen wilde worden. Het licht van Pasen. Het licht van de opstanding. Het licht van het volbrachte werk. En dat volbrachte werk, het werk van Golgotha, de bevestiging daarvan door Vader op die heerlijke paasmorgen, wat hebben ze vanaf het eerste begin af aan geprobeerd het te doven, het te gebruiken om de wereld in vuur en vlam te zetten. Maar het is ze niet gelukt. Johannes die zegt dat zo mooi, hè? Het woord is in de wereld gekomen. Maar ze hebben het niet begrepen. En ze hebben het niet gegrepen. Ze hebben het niet ten onder kunnen brengen. Het komt in het openbaar. Dus, als je er dan nu toch bent, als je nu toch thuis meeluistert, spits dan je oren. Want in het licht van Gods genade herken je het ritme van zijn bedoeling met jouw leven. Spits je oren. Want let op wat je hoort. Eigenlijk is dat een beetje zwakke vertaling. En bijna elke vertaling worstelt met de bedoeling van deze woorden. In mijn tweede gemeente, in de Friese Woorden, in het Murmerwoude, staat boven de preekstoel: ziet toe hoe gij hoort. Dat is een hele oude vertaling. En als ik het Grieks goed bestudeer, dan staat daar eigenlijk een woord dat betekent: let op. Zoals die gevarendriehoek op een kruising die levensgevaarlijk is. Als het waarschuwingsteken bij een spoorwegovergang. Kijk uit je doppen. Neem in acht. Wees voorzichtig. Of maak onderscheid. Ja, en dan kom je weer terug bij het begin. Om onderscheid te kunnen maken, is de verlichting met woord en geest brood nodig. Want hoe bekijk je de werkelijkheid? Hoe proef je het ritme van je leven? In het oude Twentse achterland, waar ik vandaan kom oorspronkelijk, was er een verhaal, dat is uit de tijd van Napoleon, dat mij altijd geleerd heeft om goed de feiten te onderzoeken. Om goed te oordelen wat de gebeurtenissen waard zijn. Jezus zegt: let op hoe je hoort. Dit gaat over een boer in dat Twentse achterland. Hoe het precies gebeurde, weet ik niet meer. Het verhaal is zo vaak al verteld. Maar op een bepaald moment was zijn paard verdwenen. En heel het dorp bekreunde hem. Vreselijk. Je paard, het levensonderhoud. Hoe moet dat nou? Maar de boer zei: wacht maar af. Oordeel niet te slecht, want je weet nog niet of het wel slecht is. Een paar dagen later stond het paard uit zichzelf weer in de wei. Maar niet alleen. Het had een koppel wilde paarden die in het Aamsveen verbleven met zich meegenomen. En het hele dorp riep: wat een geluk! Nu heb je er 16! Maar de boer schudde zijn hoofd. Ik weet niet of dat wel gelukkig is. Ik weet dat ik 16 paarden heb. Maar wat dat te betekenen heeft. De dag erop probeerde de zoon van de boer een van de paarden te temmen. Maar hij werd afgeworpen en brak beide benen. Nou, je hoort het natuurlijk, je weet het al, hè, hoe het dorp reageerde. Och, 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 wat een pech. Maar de boer, zij oordeel niet te snel. We zullen nog maar zien wat de bedoeling is. Soms is een ongeluk eerder een zegen. Een paar weken later gebeurde het. De omroepen ging door het dorp. De keizer wilde een nieuwe veldtocht. Door Duitsland naar Rusland. En wij weten uit de geschiedenis hoe dat afgelopen is. En eigenlijk in die tijd wist iedereen het al wel. Dit loopt op een mislukking uit. En de zoon van de boer kon niet opgeroepen worden. Was uitgeschakeld. En de dorpelingen feliciteerden hem. Wat een geluk, jij hebt tenminste nog je zoon. En hij bleef voorzichtig. Dat weet je nog niet. Want het geluk is niet mijn wijsheid. Het geluk is alleen bestemd voor hem die God volgt. Wij mensen kennen alleen fragmenten. Oordeel niet. Dat is wat de Heiland ook zegt. Oordeel niet. Want de maat waarmee jij meet, daarmee wordt jou de maat genomen. Maar let nu op hoe je hoort. Want veel dieper dan het verhaal van die boer uit Twente van toen, reiken de woorden van de Heiland. Veel dieper als de les om te wachten met je oordeel tot je alle feiten kent, reikt de raad van de Eeuwige. Zijn licht schijnt hier over de toekomst, jouw toekomst, uw toekomst, onze toekomst. En zeer, zeer, zeer nadrukkelijk, ik kan er niet hard genoeg op wijzen, wordt hier onze aandacht gevraagd voor het ritme van ons leven. Leven we op de klanken van het journaal? Leven we op de klanken van ons eigen gelijk? Leven we op de klanken van de waan van de dag? Of hebben wij een andere maatsoort? Wat bedoelt de Heiland? Allereerst natuurlijk dat het niet vrijblijvend is welk licht er geworpen wordt. Welke schijnwerper op je leven gezet wordt, dat mag niet de mijne zijn. Dat mag zelfs niet de uwe zijn. Dat moet het licht zijn van Gods woord. En de maat waarmee je meet, is alles bepalend. Je eigen wijsheid, je eigen gelijkheid, of de maat, de kanon, mag je ook zeggen, van Gods woord. Gods geopenbaarde wil, die ken je toch? Ik wil, zegt hij, dat je zalig bent. Ik wil dat je het ware geluk kent. Echt? Meent hij dat nu? Nou, wis en waarachtig. Anders was Golgotha niet nodig geweest. Anders was het licht van Pasen nooit opgegaan. Met andere woorden, als jij meet met een andere maatstaf dan Gods genade, speel je een levensgevaarlijk spel. Als je luistert naar wat onbijbels is, als je meehuilt met de wolven die elkaar momenteel al helemaal vereten en verbijten, met die maat. Wordt dan ook jou de maat genomen? Zelfs in het hier en nu al. Er staat toch geschreven, zalig zijn de barmhartigen. Zalig ben je als je een hart hebt dat brandt van liefde. Niet een hart dat oordeelt, veroordeelt. Want God is liefde. Nee, niet lief. Niet halfzacht. Hij is geen mengeling van Sinterklaas en de Kerstman. Hij is liefde. En liefde kan in zijn geliefde geen kwaad zien. Die wil dat eruit. Liefde kan in zijn geliefde geen ziekte dulden. Daar moet de chirurg aan te pas komen. De heelmeester. God legt de maat van liefde aan. Omdat al wat krom is, recht zal worden. Als je dat hoort, als je dat gehoorde ook in de praktijk brengt, dan zul je ontdekken dat die machtige gaven waar je daarnet van zong, dat die jouw deel zullen worden. Als je haakt naar de gerechtigheid, als je afziet van, de apostel noemde het ons vanavond, bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster en al die dingen met die valse maat, die wanklank, dat wanritme. Als je dat leert verwerpen, en hoe zegt hij het ook alweer? Vriendelijk, barmhartig, vergevend bent, dan is de maatslag het ritme van je leven, de Bijbelse maat. Let dus op hoe je hoort. Ik gaf ooit, het was ergens in de 70er jaren, op een MAVO een handenarbeidsopdracht. En we hadden van die prachtige meetlatten. Met aan de ene kant de maat in centimeter en de andere kant de maat in inches. En de opdracht was een modelhuis te maken. Sommigen waren direct aan het meten en aan het tekenen. Maar mijn aandacht werd getrokken door één tafeltje. Daar zaten ze met z'n vieren. En het bouwwerk, ik heb nog nooit zo'n wanstaltig huis gezien. Iets wat helemaal scheef in elkaar zat. Op geen enkele mogelijkheid recht te zetten was. Geen wonder. Want de ene had de centimeterkant gebruikt en de ander de incheskant. Dus wat bij de een zo'n stukje was, was bij de ander zo'n stuk. En het hele bouwwerk was scheef. Als je de maat neemt volgens je eigen idee, volgens je eigen gewoonten, volgens je eigen wijsheid, dan wordt het godsgebouw gekrenkt. En dat kan niet. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Zie dus toe hoe je meet. Zie dus toe hoe je weegt. Hoe dat je het nieuws waardeert. Zie toe wat je uitstraalt. Zie toe hoe je uitstraalt. Want wie die genade heeft, die groeit, die bloeit, die weet, nee, ik kan mijzelf geen wasdom geven. Maar omdat hij in mij gestalte aanneemt. En alle andere dingen, alle eigen ideeën, eigen idealen, eigen wijsheid, eigen modelletjes, het wordt hem afgenomen. Hij dacht wat te hebben, Het was nog niet eens een huis op het zand. Het was een wanproduct. En dat wil je toch niet? Dat moet je je toch niet indenken dat dat jou, dat dat u overkomt. En wie nu luistert, wie het licht van Gods woord en het woord van de Heiland op zich in laat werken, die heeft een zuivere meetlat. Die heeft een helder licht. En die begrijpt waar het om gaat. Die hoort wat de apostel zegt. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Die Heilige Geest die aan je werkt, die op dit moment ook bezig is, in mij, door mij, in jou, door u, die je vormt, die je het antwoord influistert. Waar was God toen die schurk in Nice op de mensen inreed? Waar was God toen ze die soldaten lynchten op de brug van de Bosporus? Waar was God toen ze die geliefde broeder in Syrië, die met de volheid van zijn liefde getuigde van de naam, onthoofde? God was waar hij nu ook is, in het heiligdom. En hij hoort. Hij hoort naar de stem van mijn gebed. Hij neigt zijn oren. En met alle eerbied gesproken vraagt hij: zouden ze er nu aan toe zijn? Zouden ze er nu aan toe zijn om hun hart ook werkelijk uit te storten voor mijn aangezicht? Zou de wereld er nu eindelijk aan toe zijn om te belijden dat de valse profeten van deze tijd de wereld in de ellende storten? Zou eindelijk de gemeente zo wakker zijn dat ze een licht op de kandelaar is, een stad op de berg, een veilig huis om te schuilen? Waar God was, waar hij is, in het heiligdom waar het offer van Golgotha gevierd wordt. Hij is waar jij straks verschijnen moet. Hij is waar wij ons vroeger of laat zullen ontmoeten, in diezelfde rij als Abel en Adam en David, in eeuwigheid. Daar is God. En met alle respect en met alle eerbied zou hij denken: nu heb ik mijn wereld in mensenhanden gegeven. Ik heb mijn zoon gegeven aan die wereld, verloren in schuld. En ze hebben nog niets geleerd, of wel? Of klinkt er voor de troon van God nu het trompetgeschal van engelen, omdat er hier gezongen en gebeden wordt? Het gebeurt nog steeds over heel deze wereld. En soms is mijn hart helemaal warm als ik lees van de wonderen die in het verre China. Heb je gelezen? Nee, het nieuws stond niet in de dagbladen. Het nieuws kwam niet via de media. Of je moet net die bladen lezen waarin zendelingen hun hart uitstorten. Die bijbelscholen in Centraal-China, waar ze druk bezig zijn om evangelisten op te leiden. Evangelisten voor Nederland en België en Duitsland en Frankrijk. die hopelijk een werkvergunning krijgen in de horeca. En die niet alleen komen om ons lichaam te vullen met voedzame en smakelijke spijzen, maar wiens diepste drang is om het verloren lopende Westen wakker te schudden, op te roepen, terug tot die wet, terug tot de getuigenis. En wij, met alle eerbied gesproken, is Gods geest vanavond hier zo dat hij blij kan zijn om jou? Dat hij blij is om u? Omdat hij weet, het woord dat gesproken is, keert niet leeg weer. En hem en haar, ik zal ze verzegelen tot de dag der verlossing. Dan ben je vrij. Dan verdwijnt de bitterheid waar je soms zo vreselijk moe van kunt worden. Die woede die je afleidt van alles wat goed is. Het gekrenkt zijn, dat is hier vertaald met toorn. Die herrie van het geroddel, het verdwijnt. Want er is geen plek meer voor. Vriendelijkheid. Dat betekent echte vriendschap. Vriend van elkaar zijn zoals Jezus dat wilde zijn. Toen hij zei tegen zijn discipelen, ik noem jullie vriend. Ja. Als hij nu eens hier was. En weet je, hij is er. Hij is hier. En hij kijkt ons aan. En hij vraagt, hoe is het ritme van jouw leven? Heb je een hart dat brandt, dat in vuur en vlam staat, dat roept tot God, o, hoe lang nog, stort uw zegen over ons. Leer ons naar uw wil te handelen, laat ons in uw waarheid wandelen, neig dat hart van me en voeg het samen. Dan is de gemeente een veilig huis. Dan is er vergeving. Dan zal er genezing zijn. Weet je, de apostel zegt het. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Zo mag je komen. Zo mag je straks je handen vouwen. Zo mag je zingen. Neig, o Heer, uw gunstig oren. En wat dan ook de angst is, wat de wanklank is in je leven, ook al moet je zingen, ik ben ellendig diep in nood, ook al voel je je soms van heul en hulp ontbloot, je weet het, hij hoedt je ziel, hij is almachtig en hij is hier. En hij wil zijn gunst delen. Zing het daarom. En zing het biddend. O mijn God die mij aanschouwt. Red uw kind, uw knecht, uw dienstmaagd. Red ons toch. Want ik vertrouw op u. Amen. 86, 1, 6 en 9. zullen de handen vouwen. Dat is ons gebed, Heere. Leer ons naar uw wil te handelen. Maar ook, doe dat teken ons ten goede. En dan weten we het. Uw licht schijnt. Het licht van Pasen. Het teken van uw eindeloze goedheid. Heere, geef dan dat we ook werkelijk zullen opmerken wat u sprak. Maak ons tot een licht voor de mensen om ons heen, tot een licht voor de volken, en ban uit ons midden weg alle aarzeling, alle twijfel, alle angst, opdat we schuilen bij u. Maak ons zo uw gunst deelachtig. En geef, Heer, dat de uitgang van deze dag mag juichen tot uw eer. En dat we de koninkrijken van deze aarde zullen oproepen om te komen tot u. Openbaar u in uw volheid, ook onder uw oude bondsvolk Israël. U hebt daar toch uw eer en hoogheid willen tonen. Breng ons dan opnieuw tezamen in die ene naam en geef krachten. Geef krachten voor een nieuwe week, een week van vakantie of werk. Een week waarin jong en oud, waarin we samen het ritme van ons leven mogen afstemmen op uw wil. Uw toekomst, uw goedheid, om Jezus wil. Amen. Geef uw gaven, geef ze met gebed en met vreugde. En we bereiden ons voor op het slotlied, Psalm 68, het 16e en 17e vers. Broeders, bedankt voor uw verwelkoming. Organist, het was fijn om met je te zingen en naar je te luisteren. Geliefde gemeente, wees navolgers van hem. En zeg je dan, ja, maar ik heb lege handen. Weet dan dat hij ze wil vullen met al die gaven. Ontvang dan zijn zegen. Ga met die zegen. En deel die zegen aan ieder die komt op je pad. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost, kracht, licht en leiding van de Heilige Geest met u, met jullie, met ons allen. Amen.